Goedemorgen. Het feest van het Pascha, maar het is niet feest. Dat was geen feest voor de Heer Jezus op dat moment. Het was wel uiteindelijk het feest voor ons. En ik dacht, misschien is het goed om een tekst te lezen die daar gaat over het lied wat we net hebben gezongen. Het oude is voorbij, prijs de Heer. En dan wil ik even opslaan met u, dit heeft niets te maken met de prediking, maar wel met wat we gezongen hebben en met het avondmaal. In Hebreeën 10, lees ik een paar teksten, maar dat is eigenlijk meer omdat ik dit op mijn hart heb. We hebben het de vorige keer over de Heer Jezus gehad, over zijn gang naar Golgotha en... Wat de broeder net las, is een paar uur voor zijn sterven. Lees het maar. Daarna gaat hij naar Gethsemane. En Judas verraadt hem. Hij wordt opgepakt en weggeleid. We praten dus over Pascha-instelling van het Nieuwe Verbond. Over zijn laatste uren. Hè? Heel indrukwekkend. En samenvattend over wat wij dus ook vanmorgen bedenken... Lees ik in Hebreeën 10 vers 5. En het is een hele mooie samenvatting. Ik hoop ook dat u die teksten opschrijft. En ze naleest. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. En het gaat over de Heer Jezus. Slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Het oude verbond. Maar gij hebt mij een lichaam bereid. Ergens anders staat als je deze tekst. Kijkt waar die in het oude verbond, het oude testament staat, dan staat er, gij hebt mij de oren doorboord. En dat gebeurde bij een slaaf, die nadat hij 10 jaar gediend had, zijn diensttijd erop had, dat kon in het oude testament, je kon als slaaf je schuld uitdienen, hè? Dat is heel interessant. Dus je kon als slaaf je verhuren of verkopen voor 10 jaar en dan was je schuld afgelost. En dan was je weer vrij, dan ging je weer terug naar je huis. Maar je kon ook zeggen, ik blijf bij de Heer. Bij mijn baas, sorry. En dan werd je oor doorboord. Dat betekent, in een nieuwe situatie geef je je vrijwillig aan je oude baas. Snapt u wat ik bedoel? Dat ligt een diepe betekenis in. De Heer Jezus heeft vrijwillig in de nieuwe situatie, niet meer als slaaf, maar vrijwillig zijn leven gegeven aan de Heer. Daarom staat er in een andere vertaling, in een andere tekst, hij heeft mij de oren doorboord. Nu lees ik die tekst nog een keer hoe je het ook zou kunnen zeggen. Toen zei hij, ik ben hier, zie hier ben ik, in de boekrol staat van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dat betekent dus, in de oude geschriften, dat zegt de Heer, is al over mij geprofeteerd dat ik dit moet doen. Snapt u? De Heer Jezus wist uit de schriften dat hij deze weg moest gaan. Dus nog een keer, in de boekrol staat van mij geschreven om uw wil te doen, o God. En dan nog een keer, in de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaves, brandoffers en offergaves, hebt gij niet gewild, nog daarin een welbaren gehad, hoewel zij naar de wet gebracht werden. En dan het lied wat we zongen. Doch daarna heeft hij gezegd, zie hier, ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, het oude verbond, om het tweede te laten gelden. Het nieuwe verbond. Mooi, hè? Hij heft het eerste op om het tweede, het nieuwe, te laten gelden. Krachtens die wil, en daar gaat het, dat wordt dus, daarom hebben, is het voor ons feest. Krachtens die wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van de Heer Jezus Christus. En om het dan compleet te maken, zegt de Heer Jezus, of zegt eigenlijk de Bijbelschrijver van Hebreeënbrief, dat hij nu leeft om voor ons te bidden. Dus het was niet alleen, met alle eerbied, de dode knecht des Heren die stierf, die voor ons de redding is, maar ook nu. Hij leeft om voor ons te bidden. Dus het is een heel actueel onderwerp. Prachtig, hè? Dus het lied, het oude is voorbij, prijs de Heer, is ook bij de Heer Jezus. Het oude heft hij op om het nieuwe te laten gelden. Wij zijn in het nieuwe verbond eens en voor altijd gereinigd, geheiligd van onze zonden. God denkt er niet meer aan. En vorige week heb u een doopdienst gehad. En dat was de andere mooie feest. Dat wij gestorven zijn met de Heer Jezus en opgestaan in nieuwheid des levens. De duivel heeft het nakijken. Hij maakt het ons moeilijk. Dat maakt hij mij ook. Ga er maar vanuit. We hebben allemaal die verzoekingen. Maar broeder Avak die begint dan gewoon te lachen. En die zegt, ja, dat is nou eenmaal ons lot. Snapt u? Maar hij lacht er met een kwinkslag om, omdat wij het toch niet verliezen. We hebben wel verdriet en het doet ons pijn. De beproevingen en de verzoekingen doen ons zeer. Maar Paulus en ook Petrus zegt, nou laat het voor enkel vreugde zijn. Want als wij hem straks ontmoeten, dan zal zijn werk in ons openbaar worden. En daar zien we naar uit, toch? Want mijn kleine neefje vroeg aan zijn vader, papa, als ik nou in de hemel kom, of misschien heb ik het ook wel gezegd, heb ik dan ook kleren aan? Nou, in die trant moet u het ongeveer zien. Zijn werk in ons, en wij bevelen ons niet aan bij de Heer. De Heer Jezus zei wel, hier ben ik. Maar dat durf ik niet te zeggen. Wel, ik luister en ik geloof en ik vertrouw dat ik mag komen. Met lege handen. En die lege handen, daar zit echt ook werkelijk niks in. En hij vult ze. Het is eigenlijk een ontvankelijk leven. Zoals Jacobus zegt, dat onze harten zacht van gemoed zijn om het woord des levens te ontvangen. Het in uw geplante woord, dat het ook vrucht zou dragen. Dat uw zielen zou behouden. Het is echt niets van uzelf. Dus beveel uzelf niet aan op grond van uw cv. Maar God zet er gewoon een streep doorheen. Zegt, gaan we weer terug, doe je huiswerk opnieuw. En de Heer zegt, hier ben ik om uw wil te doen. En hij deed het om de vreugde die hem voorgesteld was. En dat is het lijden, maar ook de heerlijkheid. En daar wou ik vanmorgen ook met u over nadenken. Ik wil met u gaan naar een Bijbelgedeelte in 2 Korinthe. Dus dit was eigenlijk meer een eigen, misschien mag ik het zeggen, een impulsieve tussenfase. Maar dat had ik op mijn hart over het oude en het nieuwe. Maar schrijf de Bijbelgedeeltes op. Hebreeën 10, is heel belangrijk. En ik wil graag met u gaan en vanmorgen nadenken over geloof. Geloof, wat, dat mag ik u wel zeggen, u kent dat ook. Het geloof wat in de wereld gezien wordt als een dwaasheid. Wij geloven in dingen waar de wereld inmiddels wel achtergekomen is natuurlijk. Hè, u weet hoe dat zit. Dat is achterhaald. Dat zijn dingen die moet je niet serieus nemen. Nou ja, als je er gelukkig mee bent met die teddybeer, dan slaap je er maar mee. Dat zei ooit een keer een predikant. Die zag ons geloof als een teddybeer. Als je daar goed bij voelt, dan zal ik je het niets in de weg leggen, maar ik neem het niet serieus. Zoiets. Maar de Bijbel zegt dat dat wezenlijke van de wereld, die langzamerhand in zijn eigen graf loopt, gaat met wijsheid die in Gods ogen dwaasheid is. Maar de dwaasheid Gods, hè, daar gaat het om. God doet iets in de wereld waarvan de wetenschap en ook het Joodse volk in zijn religieus denken destijds zag, ja, dit is dwaasheid, daar gaan we niet in geloven. En dat onaanzienlijke, dat kwetsbare, wat de wereld verwierp, dat heeft God uitgekozen. En dat was in de eerste plaats de Heer Jezus zelf. Want hij had gestalte nog luisteren, dat er bij hem zou, Jesaja 53. Maar ook wij zijn, en dat heb ik net proberen aan te tonen, ook lege hulzen. Wij zijn kwetsbare mensen, wij zijn zelfbewuste zondaren, die ontvankelijk zijn voor het levensreddende werk van de Heer Jezus. En daar bloeit een mens van op. Daar wordt een mens levend van. En daar leeft een mens ook bij. Maar dat is allemaal geloof. Want dat wordt namelijk door de wereld dwaasheid genoemd. En je leest het ook niet meer in de leerboeken op school, deze wijsheden. Ze worden naar het land der fabelen gewenst. En ik denk ook, in Romeinen staat dat als je God de eer niet geeft, en dat geldt ook voor een land, voor een cultuur of wat dan ook, dan verdwijnt ook werkelijk het inzicht. En dan ben je aan de goden overgeleverd. Dat is een oud spreekwoord, maar ga er maar aan. En als je die dwaasheid volgt en de wijsheid van God mist, dan ga je ook allerlei rare dingen doen. Dan ga je denken dat, en dit zeg ik op mijn eigen woorden, u mag het gelijk mij op aanspreken, dan ga je ook normaal vinden dat de man met de man trouwt. Of een vrouw, want dat is toch normaal? Dat leert ons toch de natuur. Maar leert ons de natuur dat? Nee, helemaal niet. Ik zeg niet, ik heb niets op deze mensen tegen, begrijp me goed. Maar collectief bedoel ik dit. Collectief als mensheid zijn we op weg naar dwaasheid en hebben we geen heldere inzichten meer, die wel in de natuur uiteengezet zijn. En daarmee denken wij dat wij de mens afkeuren die deze dingen doet of volgt. Daar heb ik het niet over. Het gaat mij over de verlichting van onze ogen die Gods woord ons geeft, die in de wereld langzamerhand heeft plaatsgemaakt voor duisternis, snapt u? Dus het helder inzicht wat je hebt op grond van Gods woord en door de geest Gods, dat verlies je als je ruimte geeft aan de wijsheid van de wereld. Dat bedoel ik te zeggen. Kunt u mij volgen? Kijk, en dan gaat Jantje ongemerkt naar de... Zei mijn moeder dan, ik zal het niet afmaken. Dat doe ik dus ook niet. Maar dit is heel erg. En ik maak me zorgen over ons nageslacht, over kindertjes. Wij hadden gisteren 9 kleinkinderen bij ons in de tuin rennen. En we hebben een hele mooie tuin, een grote tuin, met een hek eromheen, zodat er niets nu dan in de sloot ligt. Dat is natuurlijk ook een drama dan. Maar het is echt heel erg ernstig. En daarom, neem het woord van God in u, eet het op, laat het zijn werking doen, breng het uw kinderen bij, en ga ervan uit dat we leven in een vijandige wereld. Doe niet vijandig terug, maar ga er maar van uit. En langzaam wordt die wijsheid, die verdwijnt denk ik. En ik denk ook dat Romeinen 1 en 2, lees het maar eens na, daar ook mee te maken heeft, dat die wijsheid die God in de mens heeft gelegd, dat geweten, dat maakt plaats voor andere ideeën. En hoe meer je ruimte geeft aan de tegenstander, hoe minder het licht brandt. Dat heb je in je huwelijk zelfs. Als je plaats maakt voor boze gedachten of zo, dan moet je eens kijken waar je uitkomt. Dan moet je elke keer weer terug. Nou, dat vind ik voor onze kinderen, nou ja, goed, vind ik pijnlijk. Maar goed, wij staan niet bij de wereld stil. Wij staan bij het woord van God, want... Oh ja, dat wil ik u ook nog even zeggen. Van de week hebben wij honing geslingerd. Leuk, hè? Heidehoning, nou dat is een drama, want dat is niet zo makkelijk. Maar wat ik zeggen wou, in de Bijbel is honing... Honing. Oh ja, ik vraag het u even. Wist u dat David ooit verbood tijdens een strijd om honing om te eten? Hij had gezegd, we gaan niet eten voordat we overwonnen hebben. Weet u dat nog? Of was dat Saul? Dankjewel, broeder. Dat klopt, ja. Je hebt gelijk. Het was Jonathan, hè, die dat deed. En wat deed Jonathan? Hij at onderweg honing. En wat staat er dan? Zijn ogen waren verlicht. Staat er. Hij had weer kracht. Dus honing, waar ik dan aan het slingeren was van de week, doet mij denken aan het woord van God. Wat ons verlicht, wat ons verfrist, wat ons ook reinigt. Je hebt het zo nodig. En die honing was daar een beeld van. Dus het is ook heel zwaar. Je kunt ook niet een hele pot honing opeten. Dus je moet het met theelepeltjes doen. Dus je kunt ook niet de hele dag bijbelstudie doen. Je moet ze nu dan ook even gras gaan maaien en je normale werk doen. Maar het moet wel een onderdeel zijn van je leven, omdat je die geestelijke voedsel nodig hebt. Daarom is honing daar een mooi beeld van. Prachtig, hè? Nou goed, nu hou ik op. 2 Korinthe 4. En ik wil graag beginnen bij vers 16. En ik lees door tot 2 Korinthe 5 vers 10. En daar wil ik graag met u over nadenken. En er staat bij mij boven de schat in aarden vaten. En het gaat verder met goede moed ook bij het sterven. Dus eerst wordt uiteengezet dat wij een schat in aarden vaten zijn. Dus wij hebben het woord van God in ons leven. 2 Korinthe 4 vers 16. Maar daarboven, eerste gedeelte staat de schat in aarden vaten. Dat betekent dat wij als mensen een breekbaar mens zijn. Hè, langzaam verdwijnen wij. Toch? Maar wat in ons is gelegd, het nieuwe leven, dat is de schat. Dus als u de schat in uw hart hebt, dan gaat uw lichaam, nou ja, dat moet u op een gegeven moment uitdoen. En dan komt die schat, dat nieuwe leven, tevoorschijn. Net als met Gideon, met die, weet u wel, met die kruiken. De kruik ging kapot en het licht kwam tevoorschijn. Maar ik lees vanaf vers 16, daarom verliezen wij de moed niet. En dat komt op het voorgaande deel, gaat dat uit. Daarom zei ik het even. Dus die schat, uw leven, uw lichaam verdwijnt, takelt af, succes ermee. Ik heb er ook een, hè, dat gaan we allemaal merken. Maar dat betekent niet dat je dan de moed moet verliezen. Nee, goede moed ook bij het sterven. Snapt u? Dat is eigenlijk de context. Daarom, op grond van wat het voorgaande gedeelte zei, dat u als mens sterfelijk bent dus, daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook de uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Dus de uiterlijke mens verdwijnt, staat hier, of vervalt, en uiteindelijk verdwijnt hij. Nochtans, ondanks dat, wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want, en dan komt hij, de laste licht de verdrukking van een ogenblik, moeilijk woord, de laste licht van de verdrukking van een ogenblik, dat is onze verleidingen, hè, beproevingen, hè, bewerkt, want de laste licht, de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre, dus de tegenstelling, een verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Kunt u nog volgen? Moeilijke zin, hè? Dus de problemen van elke dag, de verzoekingen, de beproevingen, die bewerken dus. Dus die hebben een functie. Snapt u dat? Dat is dus niet, dat moet je dus niet kwijt zien te raken. Maar dat heeft een doel. Betekent het. Want het bewerkt, dus het activeert, en wat? Het staat, het bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dat is die schat, die steeds wast. Mooi, hè? Dus van buiten lijkt het er allemaal beroerder uit te zien, maar van binnen ontstaat er iets wat groeit en bloeit en wat door het woord Gods opgevoed wordt. Daar wij niet zien, en dan komt hij, op het zichtbare, onder andere dat lichaam, maar op het onzichtbare, datgene wat God bewerkt in ons. Want het zichtbare, uw lichaam, dit is een voorbeeld dan, hè? Het zichtbare is namelijk tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. En dat is een belangrijke boodschap, maar dat is ook een belangrijke hoop. Dus elke dag kijkt u in de spiegel en ziet u om u heen in uw lichaam en alles om u heen en wordt u bepaald bij de vergankelijkheid, maar door de afhankelijkheid van God en het woord Gods in uw leven, bewerkt dat, ik lees het nog een keer, een verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Want wij zien niet op het zichtbare, wij zien niet op wat voor ogen is. Maar wij zien op wat wij geloven. En daar wou ik naartoe. Wij zien op wat Gods woord zegt. Wij zien op de beloften. Wij zien op zijn trouw. Wij zien op dat wat hij ons heeft beloofd, wat hij doen zal. En daarvan zegt de wereld, er gebeurt niet meer. En dan zeg ik gewoon wat in Petrus staat. De spotters zeggen, wat blijft die belofte? Van zijn komst. Alles blijft zoals het is. En dat noemt de Bijbel spotters. En schrijf het maar op Petrus 2 en 3. Daar wordt juist gezegd dat de mensen ongelooflijk stom zijn, omdat God al een paar keer de wereld heeft verwoest. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Denk maar aan de vloed. En denk maar aan Sodom en Gomorra. Denk maar aan al die oordelen. En de mens heeft er niks van geleerd. En God waarschuwt daar, want hij zegt, ik ga het weer doen. Erg, hè? Hij zegt, ik ga het weer doen. En de mens die heeft zijn eigen inzichten en die heeft besloten en heeft ontdekt dat wij dat allemaal zelf gaan regelen. Wij bepalen gewoon de toekomst van ons leven. Terwijl God zegt, ik heb een plan en dat plan Gods heeft, Jesaja 53, heb ik die al gezegd, wordt door zijn zoon gelukkiglijk volbracht, weet u nog? Die zoon waar we net over lazen, die zegt, hier ben ik, heeft dat plan van verlossing tot stand gebracht, maar zal ook de voleinding der wereld, alles doet die zoon, en daarom moeten wij ons richten op dat woord van God, wat die zoon zegt over wat hij gaat doen, en daar ligt onze focus. En wij verwachten dus, uiteindelijk zegt Petrus dat, maar wij verwachten, en wat verwachten wij? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Alles wordt nieuw. En als wij tot geloof zijn gekomen, waarvan de doop een uitbeelding is, en wat wij belijden met het nieuwe verbond, Als wij daaruit leven, behoren wij nu al tot de nieuwe schepping. En daarom vergaat inderdaad, net als trouwens bij een zondaar of een heiden of een ongelovige, ook het uiterlijke. Maar voor ons is dat dus niet het einde. Het bewerkt voor ons iets voor tijd en eeuwigheid. En dat is het geloof. Of niet? Dat is wat je niet ziet. En toch is het voor ons ja en amen. En daarom zijn wij dwaas. Want wij richten ons iets wat je niet uit de grond kunt opgraven, wat je niet kunt berekenen. Maar het woord van God zegt dat. En daar wou ik vanmorgen met u over na, om de stempel. Kijk, dat deed, hoe moet ik het zeggen, dat deed eigenlijk ook de Heer Jezus zelf. Ik heb nu dit gedeelte gelezen, maar ik begrijp even niet waar ik nu, ik weet het wel. Ik wil u eigenlijk graag meenemen naar wat ik de vorige keer deed, nadenken over zijn uren voor de sterven, voor zijn sterven. En daar denken we heel bijzonder nu vanmorgen ook aan. Het werk wat hij tot stand heeft gebracht en de vreugde die hem voorgelegd was. Maar dat wij als dwaze mensen geloven in hetzelfde woord wat ook de Heer Jezus als uitgangspunt had. Daarom zegt hij, er is van mij geschreven. Zie, hier ben ik. En wat de Heer Jezus zijn grote verlangen was, dat het woord van zijn Vader, van God, volbracht werd. En daar was hij een onderdeel van. En dat kostte hem zijn leven. En daarom zei hij, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil geschieden. Snapt u? Het woord van God zal gewoon voortgang vinden. Daar heb ik het over. Dat woord van God, van de eeuwige, die het in zijn beloften heeft beschreven, dat is wat waar is. En dat is onzichtbaar. Daar heb ik het over. En daarom zijn wij dwaas. Omdat wij ons daarmee bezighouden. En het voorbeeld daarvan is, uw lichaam en alles om u heen verdwijnt. En de wereld probeert het vast te houden en op te knappen. Maar het is een verloren strijd. Je gaat hem niet winnen. U niet en zij ook niet. Maar dat nieuwe leven in ons, dat nieuwe verbond, dat woord Gods, dat blijft in eeuwigheid. En als u met lege handen komt, dan doet God in u een werk wat hij bij zijn openbaring beloont. En daarmee wordt u overkleed. En dat is ook dwaas, want dat zie je ook niet, dat kun je nergens op aantonen, maar dat zegt het woord van God. En dat is onze hoop. Is dat niet geweldig? Is dat niet iets waar je elke dag voor danken mag? Dat het dus niet ons werk is, maar zijn werk. En dat wij lege vaten zijn. Aardenvaten. En de nadruk ligt op aardenvat, omdat het breekbaar is. En God is de pottenbakker. Ook, hè? Hij vormt. Het zijn allemaal beelden van zijn werk. En het bepaalt ons allemaal bij onze kwetsbaarheid. Maar je mag deel uit gaan maken van iets heel bijzonders. En wat ook geopenbaard wordt. Daarom heet het Bijbelboek ook Openbaring. Over de Heer Jezus Christus die geopenbaard wordt. En wij met hem. Want het begint dat Bijbelboek al. Dat wij zijn koningen en priesters. Niet van deze aarde. Niet onder koning Willem van Oranje. Dat zou u misschien wel willen, maar u kunt het ook maar beter niet begeren, want dat gaat ook voorbij. Maar zijn koningschap is een eeuwigdurend koningschap. En u wordt getrokken uit de tegenwoordige boze wereld. Sorry dat ik het zo uitdruk, maar het zijn de woorden van Paulus. Die is boos, omdat de duivel deze wereld boos is. Wij zijn eruit getrokken, wij zijn met tegenwoordige tijd daaruit getrokken. En we zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Zeg Gods woord. Is dat waarheid of wijsheid? Het is maar net aan wie je het vraagt. Vraag je het aan een eenvoudige gelovige, dan zegt hij, ja, daar leef ik vanuit. En vraag je het aan een zeer ontwikkeld mens met 25 titels voor zijn naam, dan zegt hij, dat is nou de dwaasheid. En daar heb ik het over. Dus wij moeten ons wapenen dat wij dwazen zijn, maar wij geloven, wij vertrouwen, en we gaan er vanuit. En voor ons is het zeker en vast, zegt de Belg. Die zegt niet vast en zeker, maar die zegt zeker en vast. Maar als je het anders zegt, beklijft het beter. Omdat het woord Gods dat zegt. En daar wou ik vanmorgen de nadruk op leggen. Er gaan natuurlijk heel veel dingen door mijn hoofd. Want ik wil graag met u nagaan naar 1 Petrus 11. Want ik heb nu dit gelezen. Wij blijven dus vol goede moed. En Petrus zegt het ook, maar dan in hele korte bewoordingen. En daar, dat was dus wat ik op mijn hart had, deze twee woordverkondigingen. In 1 Petrus. Petrus is echt een supermooie brief, als ik het zo mag zeggen. Waar dingen heel kort en krachtig verteld worden. Waar enorme dieptes in zitten. En dat allemaal van die eenvoudige visserman die de Heer Jezus heeft verloochend. Maar op hem werd wel de kerk gebouwd, op zijn getuigenis. En dan wou ik, maar ik heb deze teksten, maar ik hoop dat u nu ook begrijpt waarom ik hem zo vaak gelezen heb al. Als ik me niet vergis. In 1 Petrus 1, dan lees ik in vers 8. Nee, ik begin in vers 6, want dan komt het voorgaande ook nog weer te sprake. In 1 Petrus 1, vers 6. We pakken gewoon de draad op. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien u moet zijn, voor een korte tijd door velelei of door allerlei verzoekingen beproefd. Nog gefeliciteerd zou ik zeggen. Is toch niet zo leuk? Je moet je er dus in verheugen. Nog een keer, verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd. Dan moet je je dus blijkbaar in verheugen. Wij sturen elkaar kaarten, sterkte, bemoediging, maar Petrus zou ook een kaart sturen. Die zegt, nou, verheug je erin. En waarom dan? Daar gaat het nu eigenlijk om. Waarom moet ik me er dan in verheugen? En dan komt hij. Opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt. En dan komt hij. Tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Daar heb je hem in een notendop. Dus ik lees hem nog een keer. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen beproefd. En waarom dan? Nou, opdat de echtheid van uw geloof, wat kostbaarder is dan vergankelijk goud, zichtbaar, door vuur, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer voor u blijken te zijn. Wanneer dan? Nou, bij de openbaring van Jezus Christus. Het Bijbelboek Openbaring praat over die openbaring, toch? En hij komt. Dat heeft Gods woord gezegd. Dus daar leven wij naartoe. Dus je zou kunnen zeggen, waar leef je naartoe? Nou, ik leef toe naar de openbaring van Jezus Christus. Nou, waarom dan? Nou, dan blijkt wat hij door mij heeft gedaan tot lof en eerlijkheid. En dat is voor mij geloof. Dat is onzichtbaar. Maar dat is wel voor eeuwig. Want de rest, hebben we gezegd, verdwijnt. Dus het is maar net, waar richt je je op? Richt je je op het geloof, wat zegt, je ziet het weliswaar niet, maar ik vertel je wat er gaat gebeuren. En als je je er echt op hoopt, dan zal dat je uiteindelijke heerlijkheid worden. En dan zegt hij dus bij de openbaring van Jezus Christus. En dan lees ik verder, want dat gaat me eigenlijk helemaal niet om deze tekst, maar ik lees er wel mee. Hem hebt gij lief, Heer Jezus. En dan komt hij weer, zonder hem gezien te hebben. En in hem gelooft gij, vertrouwt gij, zonder hem gans thans te zien, hij is onzichtbaar, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke vreugde en verheerlijkte vreugde. Kijk, daar ga je het einddoel des geloofs bereikt. En dan zegt hij, dat is de zaligheid der ziel. Dat zijn Bijbelse woorden, hè? Zaligheid der ziel is dus die heerlijkheid die je krijgt als God een werk in je gedaan heeft, waarvoor je je met lege handen beschikbaar voor gesteld. Wat dus niet hoorde bij je cv, want dat heb je achter moeten laten, zegt Paulus. Ik heb het allemaal verbrand. Ik heb het als drek geacht, zegt Paulus, bij zijn achtergrond. Het gaat om Christus, hè. Het is alleen maar Christus. En u bent een leeg vat. Een breekbaar vat weliswaar. Maar ja, daar kunt u ook niks aan doen. Maar toch doet hij in u een werk. Na deze zaligheid, en dan komt hij. Let op, na deze zaligheid, dit wat onzichtbaar is, en wat het woord van God beloofde, wat de verborgenheid was blijkbaar. Na deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, David, Jesaja, Daniel, de profeten, die, en dan komt hij, van de voor u bestemde genade. Zie je waar de nadruk op ligt, Joodse volk? Iedereen gewoon. Daarom heet hij ook Jezus. En niet Messias. Messiah of hoe heet het ook alweer. Hij heeft gewoon een Griekse naam. Omdat hij voor iedereen de heiland is. Dus voor u, de gelovigen, bestemde genade geprofiteerd hebben. En dit vind ik mooi. Terwijl zij naspeurden. Op welke? of hoedanige tijd de geest van Christus die in David doelde, mag ik het zo zeggen? David was toch een profeet? Dus David had de geest en hij sprak over de Heer Jezus. Hoeveel teksten wilt u hebben? Dus David had Gods geest, onder andere, maar ook Jesaja staat hier, en spraken over dit. Terwijl zij naspeurden, dus vers 11, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen, dat is tot en met het Pascha en tot en met Golgotha en de heerlijkheid daarna. En die heerlijkheid van Christus is uw en mijn deel. Dat is het. Kan ik dat laten zien? Kan ik daar een beeld van maken of een schilderij of opgravingen? Nee. Ik kan u alleen het woord van God tonen. En dat is de dwaasheid, zegt de wereld. Want ze kunnen niet nameten. Maar u dienden, dus de nadruk mag u op u zeggen. Maar u dienden, dus die profeten spraken en die hadden de geest van God. Ik kan u straks het getuigenis van David laten lezen. Dat gaan we lezen. Waarin hij spreekt over hoe het met hem ging. En dan spraken zij over dingen waar ze zelf in hun onwetendheid weinig idee van hadden. Dat is het eigenlijk. Bijzonder, hè? En wat zij spraken en wat zij profeteerden had betekenis, had waarde voor u en mij. Door dit. En dat zijn de beloften Gods. En die zijn ja en amen. En dat is de DNA van ons denken. Daarmee worden wij tot het diepst van onze ziel veranderd. Daarmee wordt ons bewustzijn veranderd om het richten op de onzielijke dingen. Of wat ik het bedoelde, het woord van God. En dat woord van God bepaalt ons bij de werkelijkheid. Nee, dat kun je niet meten. Maar die werkelijkheid is wat God zegt. En als God zegt, ik ga dit en dit doen in de toekomst, want, en dan ben ik weer bij Petrus, ik heb toen de wereld laten vergaan en toen de wereld laten vergaan. En ik heb dat aangekondigd als oordeel, heb ik allemaal gedaan. En nu heb ik nog een oordeel voor straks. En als je wijs bent, geloof je in het evangelie. Want dan word je namelijk een deelgenoot aan de Zoon, aan de heerlijkheid die mijn Zoon ontvangen zal. Is dat niet een ongekende boodschap? En misschien heeft God het wel zo geheimzinnig aan zijn profeten gezegd, zodat de duivel er niet achter zou komen. En waarom zeg ik dat? Nou, hetzelfde Bijbelboek van Korinthe wat we net lazen, staat, als de duivel had geweten dat hij uit de dood zou opgewekt worden, zou hij hem nooit overgeleverd hebben. Apart, hè? Dit kunnen wij allemaal onderzoeken. Dit kunnen wij allemaal met ons meenemen. Dit kunnen we allemaal opeten. Waardoor wij dus, als adem vat, een heerlijkheid in ons ontvangen, die van hem is uiteraard, die blijft tot in alle eeuwigheid. Want het zichtbare verdwijnt en het onzichtbare, het woord van God, blijft. En daar bent u, daar ben ik, een onderdeel van. Met lege handen weliswaar, met een ontvankelijk hart weliswaar, maar het kernwoord is geloof. 1 Petrus 1 vers 12. Hun werd geopenbaard, dat zijn niet, ik moet dus nog even doorlezen. Ik pak de draad op toch in vers 11, dus 1 Korinthe 1 vers 11. Terwijl zij naspeurden, dus ook David, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Jezus Christus komen zou en van al de heerlijkheid daarna. Dus daar hebben zij over geprofiteerd. Dat kun je allemaal opzoeken, met de wetenschap die je nu hebt na de opstanding. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf dienden, maar u. Met deze dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen, die door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie gebracht hebben. In welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Geloof en het resultaat van het geloof in uw ademvat is heerlijkheid, is eeuwig. En de duivel kan er niet bij. En Jezus bidt voor ons, elke dag. Hij leeft om voor ons te bidden. Nu ook. Het is niet afgelopen bij Golgotha. Het was het begin van een nieuw begin. Daarom zingen wij, het oude is voorbij, het is alles nieuw geworden. En dan gaat het over het resultaat van zijn werk. Hè? Is dit niet heerlijkheid? Is dit niet een prachtig evangelie? Want wees eerlijk. Ik ga de strijd verliezen. Wij gaan dit niet winnen, mensen. Als u geboren wordt en u wilt niets veranderen aan uw leven, en u wilt met uw trotse naam, uw familienaam, waar u een geweldig wapen van hebt en met een hele mooie geschiedenis, u denkt dat u daar de eeuwigheid in mee gaat, dan zegt de Heere God, ik heb er helemaal niks mee. Ik heb maar met één ding wat, en dat is mijn zoon. En door hem doe ik een werk in de toekomst, en als je wilt, mag je toetreden, maar dan hoef je alleen maar te geloven, en dan vertrouw je ook op mij. Want ik doe dat werk voor tijd en eeuwigheid, en ik oordeel deze wereld weer, dus als je wilt, stap aan boord. Als je niet wilt en achterblijft, ja, dan heb jij een probleem, maar ik heb het je gezegd. En dat noemen we evangelie. Het evangelie is dus meer als alleen verzoening van zonden, maar het is een deel hebben aan het toekomstige werk van Christus. En daarvoor mag je deel uitmaken van de gemeente. En dat is een verborgenheid geweest. Dat lezen we in Paulus al zijn brief. Ik vertel u een verborgenheid. En dan zegt hij eigenlijk, ik mag het geheim vertellen wat God aan mij heeft verklapt. Wil je het luisteren? Wil je het horen? Ga maar zitten. Ik neem daar wel de hele dag voor. En vervolgens valt er een uit het raam van slaap. Hij was er zo vol van. Hij had dat van. En dat is zijn passie. En hij vertelt dat tegen de Joden. En dan zeggen ze, ga weg met die onzin. Dan zegt hij, nou ja, als jullie het dan niet willen horen, dan ga ik naar de heidenen. En die zullen het horen. En dat gebeurde ook. En hij vertelde het. En wat zien we vandaag aan de dag? Dat ook die heidenen zeggen, ja, ik heb toch wel eens nagelezen in die wijsheden van de wetenschappen van deze aarde, is toch wel iets anders. En voor langzamerhand wordt het hun donker in hun ogen. Ze eten de honing niet meer. En het wordt verduisterd. En daarom heb je het woord van God voortdurend nodig. Om je te laten bepalen bij, en dat is het zo mooi, dat God heeft dat programma, die heeft dat woord, en die doet dat ook. Toen hij het evangelie verkondigde, was het evangelie met de kerst, de komst van de Heer Jezus. En weet je wat er staat in Romeinen 1? Dat is echt, echt mooi. Want dan lees je wat er bijgevoegd wordt. En dan begrijp je ook zo'n woord. Dit vind ik nu echt het kostelijke van zijn woord. Omdat het zich voortdurend nieuwe dingen openbaart. En het bevestigt gewoon dat wat God zegt, doet hij. En daar gaat het om. Wat de wereld zegt, wordt voortdurend veranderd. Dat moet je elke keer, dat weet u wel, maar dit niet. Paulus, dit is gewoon de eerste tekst, of eigenlijk de twee teksten in Romeinenbrief. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie, de verkondiging van het evangelie van God, let op, dat hij tevoren, dat zegt Paulus, hè, dat evangelie dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Dit is toch geweldig. Daar word je toch blij van. Het kwam niet plotseling uit de hemel van. God heeft niet gedacht, jongens het loopt fout, ik heb plan B of een noodplan. Had hij al lang verteld. Sterker nog, we lezen in Gods woord dat hij voor de grondlegging der wereld al een plan had. Toen Satan viel, toen hij te hoog werd en God hem neerstortte, daarvoor al had God al een plan klaar. En wat was onder andere dat plan? Dat was met de woorden van de Heer Jezus om de vreugde die hem voorgesteld was. Christus zou iets nieuws maken, onaantastbaar voor Satan, een eeuwig heil, vrij van zonde en smet. Dat eeuwige, dat zou hij geven aan een volk uit alle naties, de gemeente. En hij zou als hoofd zijn, en dat is hij dus, en de mensen de leden. Hij zou de taal spreken die iedereen snapte. Niet meer afgezonderd voor de Joden. Daarom heb ik de vorige keer ook gezegd dat ik vind dat we niet terug moeten gaan naar de Joodse roots. We moeten ons bevestigd voelen in het universele evangelie voor ieder mens. Dat is voor een Jood niet te begrijpen. Hij had niet eens contact met die heidenen. En nu moesten ze het evangelie gaan. Dat was toch een vernedering? Maar ze werden gewoon aan de kant gezet. Het evangelie is voor iedereen. Doe je mee? Dan doe je mee. Maar dan heet je gewoon een vervolg christen. En als je zo trots bent op je Joodse roots, dan moet ik je teleurstellen, want die waren voor mij ook niet van waarde. Ik heb er maar één gevonden, dat is mijn zoon. En in hem heb ik een werk. Doe je mee? Stap in. Wil je niet? Ga je op je eigen wijsheid? Dan zul je straks onder de oordeel vallen. Maar hier lezen we dus dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de Heilige Schriften. Dus wat ons dagelijkse, wat onze passie zou moeten zijn, is waar heeft hij dat nou geschreven? En dat gaat met lek en gebrek. Maar ik wil met u dat gedeelte lezen, want dat heb ik u net beloofd, over David. Gewoon even zijn getuigenis. En dan begrijp je die woorden nog. In 2 Samuel 23, dat is eigenlijk de memoires van David, want dan ligt hij op sterven, of dan weet hij dat hij binnenkort zal sterven. Dan zegt hij wat bijzonders over hoe God met hem omging. Dus 2 Samuel 23. Ja, en dit vind ik ook weer zo'n kostbare parel. Er staat er bij mij boven de laatste woorden van David. Dus ik ben in 2 Samuel 23. Spreuk van David, de zoon van Isaï. Het gaat over koning David op zijn sterfbed. Een spreuk van de man die hoog geplaatst is. De gezalfde van Jacobs God. De lieflijke in Israëls lofzangen. Over hem gaat het. En dan zegt hij dit van hemzelf. De geest des Heren. Dat lazen we toch net ook in 1 Petrus. De geest die in hen sprak. En hier weer. De geest des Heren spreekt door mij. Zijn woord is op mijn tong. En waar zou die geest ook over gesproken hebben? Dan gaan we even naar de psalmen en dan wijs ik u een paar psalmen. En als u ze opschrijft, dan leest u ze thuis na. Psalm 16 gaat over Christus. Psalm 22 gaat over Christus. Psalm 40, Psalm 56. En het gaat steeds, en dan ga ik er een beetje een einde maken. Het gaat steeds over die twee facetten. De vernedering en de verhoging. Deze psalmen, er zijn er veel meer, maar 16, 22, 40 en 56... Lees ze vandaag door en ik lees de 1, dat is Psalm 16, omdat Psalm 16 het fundament was voor de Pinksterboodschap van Petrus in Handelingen 2. Die psalm haalt hij aan en ik probeer u aan te geven dat het woord van God ja en amen is. Wat God gezegd heeft bij monden van zijn profeten, daar kun je gewoon gif op innemen, dat gaat gewoon gebeuren. En het laatste wat hij onder andere gezegd heeft, is dat hij deze wereld gaat oordelen. En dat oordeel komt er gewoon aan. En dat de redding is door het bloed van Golgotha. En dat je dus kunt ontsnappen aan het oordeel Gods. Dat is heel ernstig. Maar niet alleen dat je dan behouden aankomt in een haven waarvan je ook weer niet zeker weet of het bewaard is. Je komt in een heel andere tijd. Je komt in een eeuwig leven. En daar hopen wij op, zegt hij in Petrus. Maar dan lezen we in Psalm 16. En dan lees ik vanaf 7 tot en met 14. En dit is de psalm die in Handelingen 13 en in Handelingen 2 aangehaald wordt. U dan maar een keer doen. Ik prijs de Heer die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht. Ik ben in Psalm 16 vers 7. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen. Woorden van David, hè? Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Oké, gaat allemaal over de mens David. Maar nu, en deze tekst die ik nu ga lezen, is de basis van de evangelieverkondiging van Petrus, waaruit hij zegt dat hier in deze tekst staat dat de Heer Jezus opgewekt wordt uit de dood. U kunt het gewoon nemen, de tekstverwijzing staat er bij mij onder. Petrus zei dit om aan te wijzen dat David over de opstanding sprak. Hij zegt eigenlijk, je had het al kunnen weten. En nu lees ik het. Want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Je zou het hier niet uitbegrijpen, hè? Maar als je Petrus deze psalm hoort uitleggen, dan zegt hij dat David, die deze psalm schreef, een profeet was. Dat zegt hij daar. En dat hij dus niet over zichzelf spreekt. Hier in vers 10. Je zou denken, dat gaat over David. En een liederlijke hè, en een poëet, die mag een beetje, hoe heet dat, dichterlijke vrijheid gebruiken. Dus het gaat soms over het randje en die kant op. Maar hier gaat het over dood. En over iemand, ik lees het nog een keer, gij geeft mijn ziel niet prijs in het dodenrijk. Jezus lag in het dodenrijk. Maar bleef hij daar? Nee. Nog laat gij uw gunst bewijzen groeven zien. Hij bleef er niet. Het was een tijdelijke plek. En David, zegt, dat zegt Petrus, heel leuk, die zegt, men mag van David zeggen dat zijn graf nog onderhand is tot op deze dag. Toch? Dus als David over zichzelf sprak als zijnde iemand die niet in de dood zou blijven, dan heeft hij wel heel veel dichterlijke vrijheid gebruikt. Maar dat deed hij niet, want de geest van God sprak in hem, hij sprak over de Heer Jezus. En de Satan wist het ook niet. Maar Petrus legt het uit, snap je wat ik bedoel? Dus het Nieuwe Testament legt de schatten van het Oude Testament uit en bewijst dat God doet wat hij zegt. En Jezus, ik geloof het, maar goed, dus op mijn eigen titel, ik geloof dat de Heer Jezus als mens zich ook hier heeft aan vastgehouden. Want zijn God, zijn Vader, doet wat hij zegt. En hij zou niet in het graf blijven. Dat is heel bijzonder. Je kunt zeggen, ja, hij was God, dus hij heeft het allemaal, was voor hem een peanut. Nee, dat is niet zo. Ik zit veel dichter bij het feit dat hij ook de gehoorzaamheid heeft geleerd. Uit hetgene hij heeft geleden. Dat is de Zoon. En God heeft hem uitermate verhoogd. En u met hem die plaats gegeven. En van die heerlijkheid hebben de profeten, ik noem er nu maar één, maar je zou er nog, maar ik wil er niet te veel noemen. Maar ook in Psalm 22, Psalm 40 en 56 lezen we deze dingen. 22 staat gewoon boven, sommige vertalingen, dat is de Golgotha Psalm. Daar worden alle dingen opgenoemd die met de Heer Jezus zou gebeuren. Dat zijn kleed zou verdobbeld worden. Dat zijn voeten zouden doorboord worden. Dan zeg je, ja, dat is dichtelijke vrijheid van David. Oké, maar waarom heeft hij dat hij op zijn sterfbed zegt dat de geest van God door hem sprak? En waarom zegt dan vervolgens Petrus? Ja, hij sprak over Christus. Want hij was een profeet. Zo moet je de Bijbel lezen. En je moet niet je eigen gedachten gaan, echt niet. Je moet niet gaan denken, oh, nou ja, is David toch, oh, die was dichter, dus dat is creativiteit. Daar hebben we nu ook weg ermee. Nee, daar ga je al voorbij. En Gods woord, dat is voor ons het voedsel. Daar leven wij van. En als u, als ik straks, bij de openbaring van de Heer Jezus Christus, voor de rechterstoel komen, opdat we wegdragen wat we gedaan hebben, dan is het toch prachtig dat u schittert en blinkt. Of niet? Of wilt u liever naakt zijn, met de haken over de sloot? Nee toch, dat willen we toch niet. We willen toch zijn woord in ons hart opwassen. En we willen ons bewust zijn dat we leven in een duistere wereld. Waarin zijn woord het kompas is. Maar dan moet je wel weten hoe het in elkaar zit. En dat heb ik op mijn hart om u dat te vertellen. Maar ik kan nog wel veel meer met u delen. In sommige gevallen al bijna in slaap. En dat wil ik ook weer niet. We hebben nog een avondmaal. Maar weet u, ik zie bij mezelf de genade dat ik, die mezelf nooit zou aanbevelen om hier te komen spreken. Ik zou nooit broeder de Wit opbellen en zeggen, ik zou bij u wel een aantal, dat zou ik absoluut niet doen. Want ik ken mezelf. Maar het is zo mooi, lieve mensen, dat God u en mij mag gebruiken. En dat is dat paaltje rondom de tabernakel in de woestijn van Sittimhout. Je kunt het alleen maar gebruiken als brandhout. Sorry. Hij maakt er een pilaar van. En dat is wat God zegt, het onzichtbare in deze wereld, en dat zegt Paulus in de Korintiërs. Jullie waren onnut, jullie waren eigenlijk helemaal niet van betekenis, en jullie ook in Houlenwijk. Ik lees nooit van jullie in de krant. Sorry, wie zijn jullie eigenlijk? Nou, wij zijn die onbetekende mensen, die in het, hè? Wij zijn die vreemdelingen en bijwoners, waar God tegen zegt, kom mijn geliefde, ga in, ik heb voor jou iets geweldigs. Want jij bent eenvoudig van geloof. En jij mag delen in het koninkrijk Gods. Kom. En ik heb de maaltijd voor je. En ik deel je mijn leven. Nee, die wijsheden, weet je wel, die machten van deze wereld, die vertellen hoe het echt zit, die zijn volgens mij verblind. Want ook al hebben ze gelijk, dan gaat alles voorbij wat zichtbaar is. Toch? Dus ook al hebben ze gelijk, dan is het nog maar een gedeelde waarheid. En dan heb ik liever die waarheid waar Peter van zegt. Nieuw hemel en nieuwe aarde. En leven van de Heer Jezus. En liggen bij de voeten van de Heer Jezus. Ontvangen wat hij ons belooft. Bij monden van David, maar ook bij monden van Jesaja 53, lees het maar. En weet u, als je het eenmaal ziet, iemand zei tegen mij, toen ik tot geloof kwam, begreep ik zoveel meer. Dat is precies. En je krijgt er nooit genoeg van. Maar je moet wel elke keer een theelepeltje nemen. Neem niet gewoon pollepels, want van die honing kun je niet te veel eten. Hè? Gematigd, dat moet ook beklijven. Maar het is onze vreugde. We hebben het gemeenschappelijk. Het is ons deel. En het is onze levensdoel om meer te weten van de Heer Jezus. En je wordt voortdurend bepaald bij je eigen leegheid. En je bent ook bepaald bij het feit dat je een ademvat bent. Want er is net een broeder weer terug, die weet ook dat zijn lichaam een ademvat is. Maar in hem het eeuwig gewicht van heerlijkheid. Vertel dat maar aan de dokter. Want hij is er aan het prutsen om je leven staan te houden. En eigenlijk zeg je, ja dokter, ik waardeer echt wat u doet. Maar het heeft eigenlijk niet heel veel zin. Want dan misschien 10 jaar erbij. Maar dan is het altijd nog 10 jaar voor hem. Maar echt schiet het niet op. Echt, het echte opschieten is het woord van God. Nou, ik hoop dat u begreep waarom ik eerst het lijden en nu de heerlijkheid. Ik zou zeggen, laten we hem danken. Hè? Lieve Heiland, wij zijn dagelijks bepaald bij onze tekortkomingen. Bij het struikelen, bij het mens zijn, bij het niks zijn, bij het zitemhout zijn, waar eigenlijk in onze wereld zelfs een lelijk woord voor is. Het is eigenlijk hetgeen wat verdwijnt. Maar Heer, u hebt van datgene wat verdwijnt, hebt u iets moois bereid. U hebt zelf een nieuw koninkrijk tot stand gebracht. U bent namelijk gezegend met een naam boven alle naam. En u hebt een volk wat als eenvoudig mens geloven wil in die kostbare schatten van uw woord. Hebt u deelgenoot gemaakt aan een alles overtreffende heerlijkheid. Die door verduisterde mensen met IQ's, waar wij niet bij kunnen, verborgen is. En wat met verlichte ogen van verstand door de geest gezien wordt. Namelijk het bewijs dat alles wat u zegt, u doet. Uw komst in deze wereld hebt u aangetoond door de heilige profeten en het kwam. En u zult ook die andere dingen vervullen. Onder andere uw komst in heerlijkheid en onze openbaring met u. En ondertussen krijgen wij dagelijks nog de kans, Heer, om uw werk, uw woord in ons leven te doen wassen. Dat wij kleiner worden, als het nog kleiner kan, Heer, want eigenlijk zijn we al zo plat geslagen door onze eigen tekortkomingen, maar soms steekt dat eigen ik weer op, maar dat alles is Christus. En daar deelgenoot van te zijn, van die heerlijkheid die door de profeten verkondigd werd, die deelden, of die meedeelden, de heerlijkheid die u toekomt. En u is de gemeente. Dat is het lichaam van onze Heer Jezus, waar wij deel van uit mogen maken. En het lijkt wel of we leven in een tijd dat dit evangelie niet meer zo aantrekkelijk is. We willen eigenlijk alleen maar van onze problemen af. We willen liever een goede baan en gezondheid. Maar wat er echt tot stand is gebracht, in dat ademvat wat uiteindelijk toch verdwijnt, wat er echt tot stand is gebracht, Heer, dat is lijkbaar niet meer zo van belang. Heer, ik vraag u of u door uw woord en geest toch nog een opleving wilt geven van deze geestelijke waarheden die in Christus ja en amen zijn. Heer, dat we niet alleen denken aan de Heer Jezus voor Golgotha, maar dat we ook vooral denken aan de hoge priester na Golgotha, die zijn leven geeft, ook nu, om voor zijn kinderen zijn gemeente te bidden. O Heer, voeg toch toe aan die gemeente van zaligworders. Heer, ik dank u voor de tijd die we nog hebben. Het is alleen maar genade. Amen.